Welkom bij weer een nieuwe podcast. Vanuit ons appartement in het prachtige Bonaire. Dus als het wat hol klinkt, dat kan heel goed kloppen. Maar we hadden inspiratie en zeeën van tijd. Want dat heb je als je op vakantie bent. Vanmiddag toen wij op het strand lagen, toen had Ernst ineens een vragenvuur voor me over het mediumschap wat ik beoefend naast het coach zijn en opleider. En toen zei ik, oh, dit is wel echt heel leuk om een podcast over op te nemen. Want ik kan me zo voorstellen dat de vragen waar jij mee rondloopt, dat heel veel mensen die hebben. Dus ik ga het woord aan Ernst geven en ik ga me laten verrassen door de vragen die je hebt.
Oké. Ik heb altijd een fascinatie gehad voor hetgene wat je doet. En ik denk dat ik zeg altijd tegen zoals ik heb altijd de kinderlijke vragen als zijn hoe en wat. Dus ik hoop dat jullie ook antwoord vinden in de vragen die ik ga stellen. Ik dacht, laten we beginnen bij het begin. Wikipedia. Wie kent het niet? Volgens Wikipedia een medium, een esoterie. Iemand met een veronderstelde gave om te communiceren met de geesten van overledenen. Een medium is iemand met een veronderstelde gave om te channelen, te communiceren met de geesten van overledenen, engelen, demonen of andere immateriële entiteiten. Hoop moeilijke woorden voor iemand met dyslexie, maar dat zegt Wikipedia. Wat zegt Joyce als ik zeg medium?
Dan zeg ik een medium is iemand die af kan zemmen in energie of van ziel tot ziel. En dat kan weliswaar zijn met iemand die nog voor me zit en leeft, zoals jij. Door jou dus te lezen. Maar dat kan ook zijn met overleden mensen. Maar kan ook met dieren. Dus ik doe het natuurlijk ook voor honden. Die leven, maar ook dieren die zijn overleden. Alles is energie, zeg ik altijd. Maar dat geldt ook daarvoor. Ik omschreef het vroeger zelf ook als een gave. Totdat mijn juf eigenlijk zei, het is geen gave, want iedereen heeft het. Alleen de vraag is of je het ontwikkelt. En toen dacht ik, ja, als iedereen het heeft, dan is het niet speciaal een gave. En zij gaf altijd een mooie metafoor van iedereen kan voetballen, maar er is maar één Johan Cruijff. Dus dat is op zich natuurlijk ook wel. Dus als je heel lang en heel hard werkt, dan kom je aan de top. En anders ben je gewoon een goed medium. En ik denk dat ik een goed medium ben.
Oké, mooi om te horen. En ik heb jou wel eens gehoord, je zei net, iedereen heeft het, iedereen kan het, maar ergens zijn we het verloren. Ik heb wel jou eens horen vertellen van, als je zo puur bent als een kind, dan voel je dat, dan ervaar je dat. En dat, op het moment dat kinderen het vroeger aan zeiden, werd het een beetje gebagatelliseerd door ouders, en zeiden, het is er niet. Ze is al verleden, opa is een sterretje, dus dat het op een gegeven moment niet meer zijn. Gaan kunnen. Mm-hmm. Hoe was jij als kind?
Om eerst even terug te komen op wat je net zegt. Ik geloof dat we als ziel geboren worden, dus dat we worden geboren als ziel in een lichaam. En dat op het moment dat we dus geboren worden, je ziet ook heel veel babytjes echt soort heel erg om zich heen kijken, soms ook nog een beetje dat graaien. Dat is ook wat mensen vaak doen op het moment dat ze op hun sterfbed liggen. Dan gaan ze met die handen de lucht in, wat babytjes ook vaak doen. Dat zijn ook wel verhalen die je hoort. Dat heb ik zelf ook wel meegemaakt met mijn moeder. Als zijnde dat ze toch al iets zien wat wij niet kunnen zien. En kinderen tot een jaar of acht hebben ook, ervaren dat ook. Mm. Maar we verliezen dat omdat we natuurlijk op school komen en eigenlijk heel erg met de maatschappij mee moeten. Dus het is niet altijd omdat het niet wordt gezien of wordt gehoord. Maar het is ook denk ik hoe het loopt. Ik geloof wel dat als je het als ouder stimuleert, dat kinderen er langer soort bij kunnen blijven. Dat denk ik. En jouw vraag was hoe ik als kind was. Ik denk achteraf gezien dat ik ook heel veel heb gevoeld en gezien als kind. Alleen ik was me niet bewust van wat het was, dus ik vond het heel eng. En mijn moeder die zei altijd van, ja, jij had heel erg veel last van nachtmerries, jij sliep heel slecht. En je kon nooit vertellen wat dat was. Ik denk achteraf gezien, ook omdat ik zo lang gewacht heb om echt de opleiding te gaan doen tot medium, is omdat ik gewoon heel bang ben geweest.
En bang voor wat dan?
Dat het me overviel. Dus dat de spirituele wereld me overviel. Dat ik heel veel zag, heel veel voelde, maar niet kon plaatsen, kon er geen woorden aan geven. Dan wordt iets op een gegeven moment eng, hè?
Oké, okay. En dan ben je in de 40. Op welk moment dacht je, ik ga er wat mee doen? Dus op zich opleiding, cursus, training.
Nou, mijn opleiding met Bo heeft me er natuurlijk wel voor gezorgd dat ik in ieder geval het voelen weer heel erg ben gaan doen. Want dat was wel echt afgestomd door ja, allerlei verschillende dingen die in mijn leven zijn gebeurd. Dus Bo, onze oudste hond, heeft daar wel echt voor gezorgd. En de opleiding. En toen ben ik ook rustig aan wat intuïtief opleidingen gaan doen en cursussen. En ik ben het eigenlijk heel laagdrempelig een beetje gaan ontdekken. Ja, en Liv is wel echt een reden geweest dat ik op een gegeven moment dacht, ik kan hier niet meer omheen. Mm. Ik moet hier iets mee. Mm. Ja.
Hey, nou, maak ik natuurlijk van dichtbij maken mee. Zijn er verschillende manieren om mediumschap te vertalen of mee om te gaan? Hoe je het communiceert naar mensen toe? Er zijn volgens mij verschillende manieren hoe mensen dat doen.
Ja, ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn. En daar zitten ook goede en slechte in. Ik heb zelf natuurlijk ook wel ervaringen met een medium gehad waarvan ik dacht, oef, als dit toch is wat jij de mensen brengt, dan hou ik mijn hart vast.
Hmm. Maar ik bedoel, de ene is natuurlijk visueel, de andere...
Oh, zo bedoel je. Ik dacht meer dat je bedoelde over goed en kwaad.
Nee, maar gewoon... De ene had natuurlijk een bosje rozen vast.
Nou, dat is natuurlijk ook wel wat we natuurlijk in de opleiding, hè, wat wij in de opleiding met Coachen met Honden, op het intuïtief stuk, je hebt als mens natuurlijk je zintuigen. Hmm. En vaak is één van die zintuigen beter ontwikkeld dan de andere. Dus je... voor mij was het weten, dus het helder weten, dat was iets wat er altijd was. Ik wist gewoon dingen. Zelfs als ze nog niet gebeurd waren, dan wist ik eigenlijk al, oh, maar het gaat zo lopen. Maar als kind en als jongere wordt dat natuurlijk heel vaak niet gehoord en dat is natuurlijk eigenlijk raar. En zo hebben we allemaal weer iets. Dus de een heeft helder ruiken, de ander heeft helder voelen. Ik heb bijvoorbeeld het helder voelen heel erg ontwikkeld en het helder zien ook door de opleiding. Mm-hmm. Maar de een kan inderdaad heel erg feitelijk beelden krijgen en de ander kan echt woorden horen, dat verschilt. Maar hoe meer je dit vak beoefent, hoe breder zeg maar je bibliotheek wordt.
Oké. Okay. Ja. Hey, nou heb ik het een keer mogen ervaren dat ik kwam ergens voor een massage. En toen was net mijn vader was overleden en die vrouw was ook medium, dat wist ik, maar ik kwam daar niet voor, ik kwam voor een massage maar. En toen zijn ze halverwege, ik heb het gevoel dat er iemand binnen kan lopen die je wat te vertellen hebt. En die kon heel snel schakelen. Heb je dat ook wel eens, dat je dan iemand ziet, iemand komt voor coaching of iemand komt ergens voor, dat je dan een signaal of een teken door krijgt dat je denkt, oh.
Ja, ik heb wel momenten dat ik denk, oeh, volgens mij is er iemand, oeh, dat klinkt alsof het dan erg is, dat is natuurlijk helemaal niet erg.
Nee, meer de context. Die vrouw was mij aan het masseren en die moest in één keer schakelen en zeiden, volgens mij komt er iemand.
Ja, maar als ik in een consult zit en iemand komt zeg maar voor, die zegt, nou, ik zit er zelf niet lekker in en ik wil een zielconsult om te kijken of daar een boodschap voor me ligt, dan vraag ik ook altijd, sta je open voor contact met een overleden dierbare? Omdat het heel vaak gebeurt dat een overleden dierbare dan doorkomt om ook iets te vertellen. Dan schakel ik ook, ja. Ja. Ja.
En jaren daarvoor, want die sessie had met het medium en mijn vader, was ik heel sceptisch. Ja. Hij zei dat als een keer gekscherend, er kwam wel eens een man in de pina's die ook alles voelend en zien het was. En dan liep eigenlijk de pina's een beetje vol zijn.
Ja, de kroeg van
Vondt. De kroeg waar Joyce werkt, die liep er een beetje vol omdat die man dan een keer in dezelfde tijd kwam. En zei Joyce, wel tof. En ik zat er echt die man aan te kijken en zei, zie je wat. En uiteindelijk zei die man, eind vanavond, ik had een duimring. Het zei hij, joh, je moet je duimring afdoen, omdat het je creativiteit beïnvloedt. Het liep hij daarna, liep hij ook weg. Ik heb het wel gedaan. Maar kom je zoals tegen mensen die daar zo sceptisch zijn, dat ze echt iets willen van je, of echt heel tastbaar bewijs. Dat ik zo sceptisch was, dat ik denk, nou kom maar door.
Nou, ik heb nog niet mensen gehad die zo sceptisch zijn als jij. Nee.
Was hè, sceptisch was.
Ja, nee, ja. Heb ik niet. Nee. Maar. Nee. Ik heb nu wel iemand die bij mij op consult wilt en jij weet wel wie ik bedoel. En die is heel sceptisch, maar elke keer als ik hem zie, en dat is een paar keer per jaar, dan zegt hij dus, en dat is echt een zakenman. Dan zegt hij dus, ik ben toch wel nieuwsgierig. Dus ik heb hem nu gezegd dat ik hem na de vakantie wel mijn afspraak in te plannen. Ik ben er niet om mensen te overtuigen. Weet je, ik mag doorgeven. En het is aan die ander om daar iets mee te doen of niet. Maar ik zit daar niet om te bewijzen. Ja, we leveren als goed medium bewijs wie we als het ware aan de lijn hebben. En dan pas ga ik door met mijn consult. Maar dat bewijs komt vanuit de spirituele wereld, niet vanuit mij of mijn ego.
En ik heb wel een vreselijk grote fantasie, kinderlijk soms, maar ook wel heel tof, vind ik. Dan ben je natuurlijk, je bent medium, je bent het aan het leren om nog beter te worden. Ik zei het vanmiddag tegen Joe, dan ben je op vakantie, dus er ligt een hele zwembad vol met mensen. Ervan uitgaande dat iedereen een keer rauw of verlies heeft meegemaakt, of tenminste een merendeel. Dan zei ik tegen haar, maar zie je dan ook gewoon al die overleden mensen bij het zwembad zitten? Of zijn die er? Of kan je, hoe is dat dan? Kan je echt uitzetten of word je dagelijks geconfronteerd met?
Het verschilt heel erg per, laten we het even het woord medium houden. Het verschilt heel erg per medium. Er zijn mediums die staan heel de dag aan en die kunnen heel de dag boodschapjes doorgeven en die vinden dat ook prettig om te doen. Ik heb daar best wel mee geworsteld in het begin, als zijnde dat ik dus de opleidingen nooit, dat ik me er niet in ben gaan specialiseren omdat het me elke keer overviel. Maar toen er tegen mij werd gezegd, maar je moet het ook aan en uitzetten, toen dacht ik, maar dat is ook niet netjes. Mm. Want zij hebben blijkbaar mij nodig om hier iets te kunnen doen, door mij kunnen ze hier iets brengen. En dan ga ik zeggen, ik ben er niet. Nee. Dus dat vond ik, daar heb ik best wel even mee geworsteld. Maar inmiddels is wel echt mijn motto aan en uit. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik nooit iets ervaar in de momenten dat ik uitsta. Maar ik heb dus wel de keuze of ik er iets mee doe, ja of nee.
Ja. En denk je natuurlijk als luisteraar van deze podcast zo. Die Joyce's Medium, die Ernst, die jongen, die hebben dan overleden mensen gehad. Die moeten toch de hele dag gewoon kunnen vragen aan Joyce, hoe is het met leven, hoe is het met je pa, hoe is het met je schoonmoeder, hoe is het met... Ja. Die vraag heb ik ook, maar hoe werkt het dan bij jou, Joyce? Kan je daar gewoon aan uit mijn vader zien, spreken, voelen, Liv? Jij hebt ooit gezegd, die communiceert op een andere resonantie, trilling. Het is niet zo makkelijk. Hoe is het dan?
Met mijn moeder vind ik dat dus vrij makkelijk. Ik heb een soort weg met haar waarin ik eigenlijk ga zitten in meditatie en dan ontmoet ik haar. Hmm. Dus ik heb echt het gevoel dat zij een van mijn gidsen is nu. Met Liv en mijn vader, ik kan Liv dan wel ervaren.
Mijn vader,
en Liv en jouw vader, Liv. Bij jouw vader heb ik dat niet. Ik kom ook heel weinig door in mijn opleiding. Is hij één keer door geweest.
Maar hoe komt dat dan? Wat denk je dat er reden is?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het vooral te maken heeft met de juiste frequentie die ik opzoek.
Nee.
Want zij zijn er altijd. Geen idee.
En wat bedoel je met frequentie dan?
Energie is een trilling. Dan? Ja, zo moet je het zien. Dus eigenlijk moet je het zo zien dat op het moment dat ik ga afstemmen op de spirituele wereld, dan is het aan mij om, inderdaad net als een radiozender van vroeger, ik zit ook met mijn hand nu te draaien alsof ik een knop van de radio draai, is het aan mij om de juiste frequentie op te zoeken, waardoor ik eigenlijk een soort lijn heb met de spirituele wereld, waardoor ik boodschappen kan ontvangen. Mm. Ja. Dus met Liv is het af en aan. Is ook moeilijker. En bij mijn moeder is het echt wel vrij makkelijk. Ja.
Want hoe was dat dan? Want ik denk dat je het nog steeds doet of kan. Daar kon je niet zoveel over meer. Ik weet nog wel dat ik vlak na het overlijden van Liv ging ik altijd aan het strand. En dat deed ik toch stiekem. Stiekem in de zin dat jij nog lag te slapen en ik de behoefte had om aan het strand te gaan. En op het strand maak je natuurlijk keuzes. Waar parkeer ik? Waar wou ik strand op gang? Hoe laat en wanneer? En toen kwam ik thuis en dacht ik, lekker, ik ben aan het strand geweest. Jij werd wakker en zei je, ik ben aan het strand geweest. Ja, nogal wie dus, want het hele huis ligt voor ons al. Nee, je hebt daar geparkeerd, je twijfelt over daar parkeren of daar parkeren. Je hebt getwijfeld over koffie, heb je het niet gehaald. En je bent linksom gegaan en toen weer terug gaat, dacht ik. Hè? En toen zei je wel eens, ik krijg het dan door of zo. Ik voel of ervaar het met Liv.
Ja,
want
ja, dat is wel echt.
Ik ervaar Liv ook altijd op het strand, op wat voor manier ook.
Mm-hmm.
Maar hoe was dat voor jou dan?
Dat is denk ik gewoon het linkje wat wij met elkaar hebben. En wij staan natuurlijk continu open voor elkaar.
Ja.
Dus als ik met toestemming op iemand zou afstemmen, dan zou ik dat voor anderen waarschijnlijk ook wel in zo'n soort context kunnen vertellen. Maar bij jou gaat dat automatisch. Ja. En met Liv ook. Ja. 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 Dus ja, dat zijn nog gewoon van die dingen dat ik weet. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. Dat is denk ik ook intuïtie. Want hoe wist ik dat ik op zondagochtend, toen ik wakker werd, dat we Irene moesten bellen om coachje met honden over te nemen. Dat ik zei, ja, Irene is na aan het nadenken over pensioen. We hadden Irene al 1 of 2 jaar niet gesproken.
En is dat dan mediumschap intuïtief?
Nou, gevoel? Dat is echt intuïtie.
Maar zijn dat dezelfde dingen of liggen dat los van elkaar?
Nee, dat is hetzelfde.
Dat is hetzelfde.
Dus je zesde zintuig ontwikkelen en je zesde zintuig is intuïtie.
En ik hoor je zeggen, als ik dan in meditatie zit, ontmoet ik mijn moeder. Wat voor manier ontmoet je dan je moeder?
Die vind ik te persoonlijk.
Oké. Okay. En dan komen de mensen komen bij jou die een bepaalde... wat voor vragen komen mensen bij je? Ze boeken een consult. Wat is de vraag die mensen stellen aan je?
Ja, dat is heel divers. Maar over het algemeen als mensen een mediumschap consult boeken, dus een zielsconsult noem ik het ook wel eens, dan zijn het mensen die eigenlijk vastlopen. Dus bijvoorbeeld iemand die een ander beroep wil gaan doen, of die ergens tegenaan loopt op zijn werk, maar die komt er niet uit, belangrijke keuzes moet maken, op een kruispunt staat in zijn leven, misschien al een tijd niet lekker in je vel zit. Het is ook vaak een stap voordat ze zeg maar me inschakelen als coach. Dat ze denken, nou, ik ga eerst zo'n consult doen, kijken wat het me brengt. En dan staan ze vaak ook wel open om verder aan de slag te gaan.
En hoe werkt dat dan? Mensen komen langs. Ik weet hoe het een beetje werkt. Ik weet ook de setting.
Ongeacht welke hulpvraag je komt, of het nou voor jezelf is, of omdat je heel erg graag contact wil met een overleden dierbare. Dat kan je namelijk van tevoren aangeven. Maar je mag het ook open laten. Dan kom je bij mij op consult en dan leg ik je kort uit hoe het consult in zijn werk gaat. Dan hebben we de ja, de nee en de misschien. Want ik wil eigenlijk dat iemand zo min mogelijk zegt en vertelt. Als ik mensen op consult krijg die ik al ken, dan vertel ik altijd al wat ik al weet. Want voor mij is zuiver werken en ethiek heel belangrijk. En dan gaan we starten. En dan ga ik eigenlijk vertalen wat ik voel, ervaar, hoor, zie. En daar ontstaat dan eigenlijk het consult uit.
Hey, en soms heb je, ik denk dat je allemaal wel kent, de vroeger had je natuurlijk de advertenties in de krant, Medium, William, als u uw geliefde weer terug wil vinden, als u succesvol wil zijn in de financiën, vindt liefde, dan weet ik wat, dan stond er altijd wel een van de tropische naam onder die je dan moest bellen en die je dan even regelde voor je. Hoe is dat voor je? Ik heb je wel eens gehoord, toekomst voorspellen, ten opzichte van, je bent het heden en het verleden, toch?
Ja, toekomst voorspellen is echt een no-go. Ja. Al zou ik het al kunnen.
Maar het is wel iets wat je wel eens hoort, toch?
Ja, ik denk dat er genoeg mediums zijn die doen. Maar ik ga niet zeggen welke keuze iemand moet maken. Heel vaak is een... Nee, toekomst voorspellen is echt een no-go. Nee, dat is echt. Dat is ook niet aan ons, hè, om dat te doen. Nee. Het leven is ook leven. Ja, en je hebt altijd, je beschikt over vrije wil, dus je hebt daar zelf iets in te doen.
Ja. Ja. Hey, nou heb je, nou, dan staat er of je contact wil, ze kunnen kiezen uit een contact met overledenen of met.
Nee, gewoon ziel tot ziel, met zichzelf. Ja.
Als je het aan mij zou vragen, en ik zou bij jou komen, dan heb ik een hele grote wens. Mijn wens zou zijn om met Liv, dat je Liv voelt en ervaart dat ik iets van haar krijg. Ja. Maar zo werkt het niet altijd. Hè? Het is niet zozeer dat ik een soort keuzemenu en dat ik zeg... Ja? Oké, het is niet...
Wat grappig dat jij die vraag stelt.
Ja, ik dacht altijd dat het niet standaard gewoon...
Mijn eigen man weet niet eens hoe het zit. Nee, is gekheid.
Ik dacht wel eens dat je zei, wie er komt, die komt.
Nee, dat is... Kijk, stel jij komt met een hulpvraag omdat je vastloopt op je werk. Ja. En jij zegt, ik loop ergens tegenaan en ik weet het gewoon even niet meer. En je zegt niet heel specifiek wat er is, maar je komt op consult. Dan ga ik afstemmen en voordat ik dat doe, dan vraag ik aan jou. Oké, ik ga het consult in. Je hebt ziel tot ziel geboekt. Ja, klopt. Ja, oké. Dus ik ga contact, ik ga in contact met de spirituele wereld zijn. Ik ga mij helpen, mijn gids helpen me. Hoe is het voor jou op het moment dat een overleden dierbare zich aandient en die wil in contact? Is dat oké?
Ja.
Nou, dan zegt bijna iedereen wel van nee, dat is goed. Dat is, we zien wel. Ik heb niet een specifieke wens. En dan gedurende het consult kan het zo zijn dat ik iemand bij me voel. En dan ga ik het consult voortbeduren op bewijs leveren wie ik bij me heb. Om vervolgens dan daaruit de boodschap te halen. Ja. Ja. En eigenlijk werkt het zo dat... soms is het consult gewoon het zielsconsult. Hè? En ik is daar niet... komt de overleden dierbare... is niet dat ze er niet zijn. Maar op dat moment heb ik daar in ieder geval niet de frequentie op... dat dat nog iets toevoegt of van waarde is of... Maar 9 van de 10 keer komt er iemand uit de spirituele wereld waarvan men achteraf zegt in het consult, ik hoopte al dat die kwam.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk 9 van de 10 keer is dat zo. Ja, maar mensen willen dat van tevoren niet zeggen, omdat ze toch ook vaak bang zijn om teleurgesteld te worden dat iemand er niet is. Ja. Maar ze zijn er altijd.
Hey, nou, veel mensen weten het, veel vrienden van jou weten dat je het kan, bent, doet. Heb je wel eens die dat mensen... je anders benaderen, omdat ze denken, oh, ik ga maar niet naar Joyce toe of ik zeg maar niet hallo, want die zien natuurlijk van alles. Je hebt ooit een keer gezegd dat er iemand met jou in gesprek ging als hij dan gewoon jou als Joyce en die zei halfweg, ja, maar jij ziet natuurlijk van alles nu op dit moment. Heb je het idee dat mensen
ja, anders... Ja, dat was iemand die appte me over iets of dat ze later zou komen of zo. Dat was geen vriendin hoor. En zei ze, maar dat wist jij natuurlijk al.
Ah, ja.
Ja, dan ga ik wel even het gesprek aan. Dat zag je ook, ik weet het niet hoor. Maar het is niet zo dat ik heel de dag af zit te stemmen op iedereen. Zodat ik van tevoren weet wat er gebeurt. Dat is natuurlijk ook geen leven. Nee. Dus dat is natuurlijk echt onzin. Nee.
Want
dat,
voor mensen
weet,
die
als jij morgen bewijs van te laat komt, weet ik niet dat je te laat komt.
Nee.
Dat is natuurlijk echt onzin. Nee.
Want wat voor medium ben je? We zijn ooit een keer naar een beurs gegaan.
Nee, ik ben een hele nuchtere spiritueel. Zo
als ik aan denk, dan lach ik me natuurlijk nog steeds rot. Want ik zag mensen verkleed als Indiaan en met die hele tent rook natuurlijk naar hier ook. Iedereen had hier ook aangestoken. En het ging alle kanten op het mediumschap. Maar wat ik zeg, de ene liep met een tooi omdat hij dacht dat hij een oude Indiaan was. Of iemand anders liep met oude Egyptische beeldjes. Wat ben jij voor?
Nou, laat ik vooropstellen dat ik van mening ben dat iedereen daar in zijn eigen waarheid moet zoeken. En dat we daar niks van moeten vinden. Want voor iedereen is zo iemand, denk ik, kan heel erg van belang zijn. Dus ik vind het vooral belangrijk dat iedereen daar in zijn pad bewandelt. Ik ben een nuchtere spiritueel.
Bij de poot in de klein, zei je wel eens.
Ja, ik zeg altijd ook tegen onze cursisten, maar ook tegen mijn coachees. Hè. Ik heb veel mensen die bij mij op consult komen, daarna coaching willen doen. Die ook heel erg op zoek zijn naar spiritualiteit. Wat betekent dat voor mij? En ik heb mensen die echt volledig in het spirituele zitten, die helemaal vergeten dat ze hier leven. En dan zeggen, ja, ik snap de mensen niet meer en de maatschappij. En dan heb ik heel erg het gesprek over, oké, maar je hebt hier ook iets te doen.
Ja, ja.
En dat is vice versa natuurlijk. Dus mensen die natuurlijk heel erg cognitief zijn, maar wel bij mij komen. Ja, dat heeft natuurlijk wel een reden. Dus ze zijn op zoek naar iets.
Ja,
ik vind het mooi als ik een brug kan slaan, ja.
En want ook, welke laatste opleiding ben je aan het doen? Je bent pas geleden begonnen.
Ja, ik ben nu mijn verdiepingsjaar aan het doen. Dat is eigenlijk om demonstraties te geven voor groepen.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk om mezelf nog meer te ontwikkelen in taal. En mezelf echt uit te dagen om alles te benoemen wat ik in een consult voel. Want ik ben altijd best wel voorzichtig. En dat komt echt vanuit vroeger. Dus ik heb zo vaak gehoord dat het niet klopte wat ik zei. Dat ik nu heel spannend vind soms om dingen te benoemen. Maar ik denk wel dat daar heel erg mijn kracht ligt. En ik hoop natuurlijk straks, of hoop, dat is ook weer iets wat nu zou kunnen. Maar waar ik wat meer vertrouwd mee wil raken, is dat ik gewoon in onze eigen groep ook dat consult kan geven. Hè? Dus straks in de tweedaagse training Rouw en Verlies. Ja, hoe mooi is het? Of in onze opleidingsgroepen. Dus ik hoop wel dat ik daar... meer uit kan halen en ook om volgend jaar zelf een intuïtieve training te gaan geven.
Wat zit er nog te veel stigma op? Dat mensen een idee hebben of...
Ik merk dat niet.
Nee,
ik denk vooral dat ik zelf heel erg dat stigma vroeger erop heb gelegd.
Al zijn er? Jij zelf gewoon?
Ja, dat... wie ben ik dan om dat te doen? Ja, heel erg dat. Dus ik heb het zelf heel... En wat zullen mensen daar wel niet van vinden? En wat nou als ik het niet goed doe? En... Dus ik denk niet zozeer, ik denk dat je heel vaak de overtuiging hebt dat het van buitenaf is, maar achteraf gezien denk ik heb het vooral mezelf opgelegd.
Ja. Ja. En, ik heb altijd grappige vragen en ik hoop, of tenminste grappig, ik vind altijd grappige vragen. Dus ik hoop dat mensen na het luisteren van deze podcast ook denken, oh, dat is eigenlijk wel een mooie vraag die ik heb en die ik eigenlijk niet durf te stellen omdat het een beetje raar klinkt. Wij vlogen onderweg naar Bonaire en ik vind dat fantastisch dat als je door de wolk heen komt, dat ik al tegen zo zeg, als het dan er is, hemel, en ik geloof dat er is, ziet het er dan zo uit. Je vliegt door die wolk heen, eindeloos blauw of zo, onwijs prachtig. Volgens mij zei ik het van, ik heb er een foto van gemaakt en zei ik tegen Joyce, als het er is, hoe ziet het er dan uit? Want ik ben natuurlijk altijd rete benieuwd hoe Joyce dat dingen ziet. Hoe, weet je nog iets anders?
Nou, ik zei tegen jou, het is net zo licht. Het is net zo licht als hier.
Ja.
Dus dat is alleen maar licht en liefde. Ja.
Ja. Hm. En mag ik doorvragen of zit er een...
Voor mij wel. Nee hoor, vraag me door.
Okay. En dan zeg je net medeschap, overleden mensen. Jij zei net van, ik kan ook communiceren met dieren.
Ja.
Hoe ziet dat eruit dan? Want het is een... Wat mij betreft...
Eigenlijk hetzelfde, maar wat ik doe is... Ja, je hebt natuurlijk verschillende manieren. Dus ik zal ze even kort uitleggen. Mm-hmm. Je kan voor jezelf een consult bij mij boeken. Mm-hmm. Dus dan boek je een mediumschap consult.
Mm-hmm.
In dat consult kunnen we heel erg op jou intunen, op de vragen waar jij mee rondloopt. En je kunt openlaten of er een contact van overleden dierbare in zit.
Mm-hmm.
Maar je kan ook een consult boeken en zeggen, ik wil contact met een overleden dierbare. En daarvoor hoef ik nog niet eens per se te weten met wie je dat wil. Het enige wat ik nodig heb is jou als persoon. Dan ga ik op jou afstemmen en dan laat ik het aan de spirituele wereld. Wat ook kan, is dat iemand een foto instuurt. Dus toen ik net begon, heb ik heel erg readings van foto's gedaan. Wat ik op een foto doe, dat kan voor mens en dier. Nu doe ik dat alleen nog voor dieren. Maar dan kan ik dus een foto lezen vanuit de ogen.
Nee.
Dus ik geef ook readingen voor honden. Dus mensen vragen een reading aan van hun hond. Zij sturen mij een foto. Ik ga eigenlijk afstemmen op de spirituele wereld. Ik lees als het ware die foto vanuit die ogen. Dat zijn, hè, dat ze zeggen niet voor niks, de ogen zijn de ogen van de ziel. En dan kan ik dus communiceren met het dier. Dus... ik open als het ware een energieveld waarin ik het dier ontmoet.
Ja. En kan je dat voorstellen?
dat jij nu denkt, maar hoe ziet dat er dan uit?
Nee, maar dat ik natuurlijk door het bos loop, altijd met George, en dat ik zeg, hé, maar dan moeten toch ook allemaal honden lopen die dan tegen George zeggen, hé, eindelijk ben jij er, ik kan eindelijk even communiceren.
Soms gebeurt dat.
Hè? Wil je alsjeblieft even tegen mijn baas zeggen dat hij andere brokken moet halen of dat mijn mand verkeerd staat. En ik ben daar niet sceptisch in, want ik heb ooit een keer een training meegedaan met jou. En toen dacht ik, nou, het zal allemaal wel. En door middel van de meditatie kreeg ik contact met een paard, iets wat op in de weiland stond. Dacht ik, hè, nou, ik ga gewoon schrijven. En dat paard hield niet van hooi, hield niet van een brede toren. Dacht ik, ja, ik ga gaan schrijven, het zal wel. En uiteindelijk bleek ook de eigenaresse van dat paard in die sessie te zitten, of in die opleiding. En toen zei ik het, ze zei, ja, dat klopt. Ze zegt, ik heb 5 paarden en er is eentje die niet breder wil worden en dat is dat paard. Maar jij hebt het doorontwikkeld. Ik ben ermee gestopt. Dus ik denk, ik vind het alleen mooi, maar ik loop dus inderdaad door het bos in altijd.
Ja, maar dan kom je natuurlijk ook wel weer op het aan- en uitzetten.
Ja.
Dus als ik heel de dag aansta voor alles en iedereen, ja, dan heb ik geen eens tijd om te werken.
Wat voor vragen krijg je dan van mensen?
Hoe bedoel je?
Nou, welke vragen sturen mensen in als het dan gaat over een hond, overleden of levend?
Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan echt van alles zijn.
Ja.
Dat kan over gedrag gaan. Pas had ik iemand en die vroeg ook hoe vindt ze de nieuwe situatie of zo. Ik weet niet meer precies hoe de vraag was, maar dan zie ik gewoon letterlijk de babykamer. En dan weet ik dus, oh, die vrouw is zwanger. En dan vraag ik dus aan die hond van, oké, maar hè, ik zie een babykamer, waarschijnlijk is jouw baasje in verwachting. Kun je me vertellen hoe dat voor jou is? Dus dan ga ik zo het gesprek in.
Ja.
Ja.
En bij boventeld is het dus gewoon echt coaching, mediumschap en communicatie zijn dan 3 verschillende dingen, of?
Ja, je hebt het consult voor personen is... Of voor jezelf, of voor een overleden dierbare, of in combinatie van die. Of je vraagt een reading aan voor je hond. En ik heb het pas een keer live bij iemand gedaan. Want toen had ik een reading voor de hond. En toen merkte ik gewoon in die reading dat ik dacht, ik moet bij die eigenaar zijn. En toen ben ik daar langs gegaan. Dan heb ik eigenlijk live een reading gedaan. Met de hond naast me, voor de vrouw tegenover me. En dat bleek echt schot in de roos. Dus dat soort dingen komen ook steeds meer op mijn pad. Ja, ik heb het ook een soort open gegooid zo van naar de spirituele wereld van, neem me maar mee in wat voor mij te doen is.
Wat wil je nog bereiken, 2024? Op zich vanuit mediumschap?
Nou, ik denk de combinatie die ik nu kan brengen in mijn coaching, intuïtief, mediumschap, maar ook als opleiding met de dieren. Ja, ik denk dat dat eigenlijk allemaal samenvalt. Dus dat wil ik nog bereiken. Nou, ik denk voor mezelf een verdieping. Dus gewoon nog beter worden in wat ik doe. Mm. En ik wil in de toekomst zelf gewoon een intuïtieve cursus kunnen geven.
Okay.
Ja. Zodat mensen, net als ik, gewoon een opstap hebben in het begin van intuïtief ontwikkelen. Want dat gun ik wel echt iedereen.
Ja. En als mensen vragen hebben over datgene wat je doet, hoe kunnen ze...
Mailen. Nee, info@boventelt.nl of info@coachenmethonden.nl.
En is dan, wij zeggen natuurlijk wel eens, aparte vragen bestaan niet, domme vragen bestaan niet, maar...
Nee, dat bestaat toch ook niet. Nee. Ik denk dat als je ook maar enigszins getriggerd bent...
Door?
Gewoon, maakt het niet uit.
Nou, oké.
Dus ergens... Voel je van, ik moet daar iets, ik wil daar iets, of je hebt vragen, ja, dan denk ik, ja, boek een consult. Al boek je een wandeling, hè. Pas dat ik ook iemand zei, ja, ik weet het niet zo goed. Dan zeg ik, nou, dan boek je een uurtje een wandeling. En dan stel je al je vragen aan me. En van daaruit kijk je of het past. Hm. En dan boek je een consult of coaching. Of je zoekt iemand anders, dat mag ook, hè. Ja. Ik heb in het verleden ook wel eens bij mensen aangehaakt. Betaalde ik gewoon voor 1 of 2 uurtjes een consult of coaching. En dan dacht ik daarna, nou, voel hem niet. Nou, ja. Dan is het ook oké. Want dan ben ik dus niet degene op jouw pad. Maar durf die stap te nemen om te onderzoeken. Want misschien, als ik het niet ben, dan kom je door mij wel weer verder.
Nee.
Hè, ik heb ook bij mediums aan tafel gezeten waarvan ik dacht... Ja, dat gaat hem hier niet worden. Daar ga ik nooit meer naartoe.
Ja, dus het gaat erom...
Ja, en uiteindelijk ben ik ook 1 of 2 jaar later wel bij een medium terechtgekomen... waarvan ik dacht, maar door jou wil ik opgeleid worden. Ja. Dus... je hoeft niet morgen het perfecte antwoord te hebben, maar gooi het open. Wees bereid om mensen vragen te stellen, wees bereid om daarvoor te betalen. Wees bereid om te onderzoeken en dan volg je pad vanzelf wel.
Oké, okay. Nou, volgens mij een mooi verkooppraatje.
Is dat een verkooppraatje?
Nou, ik denk dat mensen, ik denk persoonlijk dat mensen een soort weerstand op hebben. Al zijn het is niet tastbaar, het is niet meetbaar, het is niet...
Oh, nou ja, dat mag. Ja. Dan zijn ze misschien nog niet zo ver.
Nou ja, vandaar dat denk ik ook wel hopelijk een stukje beantwoording van mijn vragen.
Dus, ja, en ik denk ook, ik kan me zo voorstellen dat mensen wel eens denken, hè, wat doet zij nou allemaal? Maar het is voor mij echt een combinatie. Dus in essentie ben ik een coach die heel intuïtief werkt samen met mijn honden. Maar doordat ik dat zo de aandacht heb ontwikkeld, kan ik nu ook consult geven op het gebied van mediumschap. Wat natuurlijk enorm fijn is in onze opleidingen. Want ik kan dus heel erg mensen en dier goed begeleiden. Jij doet dat op jouw manier, ik doe op deze manier. Plus het stukje intuïtief. Ja. Ik kan mensen natuurlijk echt heel erg in hun gevoel zetten. Ja. Dus ja, voor mij is dat helemaal samen. Ja. En, dus nee, is zeker geen verkooppraatje. Maar meer denk ik om mensen bewust te maken dat er heel veel keuzes zijn. En mensen zijn vaak... voorzichtig om dingen te doen, terwijl ik dan denk, ga gewoon af en toe ergens een uur naartoe en wees ook oké met het feit als het dan niet bij je past.
Ja, ja. En soms kan het ook helpend zijn, hè. Van de week moesten we heel hard lachen, dus toen jij vanaf het strand ging, zei je, jij zei in de trant van, Beer heb het zwaar.
Oh ja, Beertje checkte bij me in, ja. Dat voelde ik, ja. Ja.
Dus er gebeurde iets met Beer.
Nee, ik denk dat Beer gewoon even... Nou, ik zei tegen jou, oef. Beer die heeft zoiets van, ik weet het niet, maar kom je nog wel terug? Dus ineens voelde ik hem bij me. En ik heb met Beer wat ik met Bo vroeger had. Ik heb met Baloo wat minder. Met Bo had ik dat ook heel sterk. Maar met Beer heb ik een nog sterkere lijn. Dus die kan dus op het moment dat wij weg zijn echt bij mij een soort aankloppen. Enige in energie, zo van... Even jij en ik, even help me even. Wat gebeurt hier? Ik voel dan ook letterlijk het gevoel van heimwee.
En wat geef je dan terug aan hem dan?
Van nee, natuurlijk komen we terug. Voor je het weet ben ik er weer. Ik praat ook niet over tijd of over... Maar meer van, joh, je hebt het goed bij Irene, maar natuurlijk kom ik terug. Ja. En dan zet ik mezelf ook een soort uit. Want het is voor ons allebei niet... Ik vind het voor mezelf niet prettig als ik weet dat hij mij heeft en andersom.
Nee.
Dus dan is het ook klaar. Ja. En dat is het mooie aan honden, hè? Die gaan ook weer verder. Hè?
Ja.
Okay. Is het ook weer goed. Ja.
Ik heb nog 100.000 vragen, maar die ga ik, terwijl ik net zit interview, ga ik hem opschrijven, want ik heb er nog heel veel.
Echt? Maar, oh, leuk.
Dat komt wel een keertje. Dankjewel dat ik jou mocht bevragen. Ik heb weer een beetje...
Heel leuk om dat zo te doen.
Ja, ik vond het ook wel. Ja. Dus dankjewel.
Graag gedaan.